Goedemorgen. We waren net aan het aanbidden en ik zou graag iets willen delen wat ik zie in de geest. Ik heb het idee dat sommigen van jullie, of misschien wel de hele gemeente, wachten op iets wat God aan het doen is. Er is een verwachting. En er is een verwachting naar Heer, waar bent u nou? En kom opnieuw, Heilige Geest. En wat ik zie in de geest is dat ik zag een vloed vanuit die kant komen, vanuit het noorden, denk ik. Is dat het noorden of niet? En ik zie een vloed komen. En het is dichtbij. En jullie gaan ervaren, denk ik, dat God ineens begint te bewegen. En je hebt al iets van de regen gezien in het huis. Maar er komt een vloed aan. En die neemt jullie mee naar een nieuw niveau in de Heilige Geest. En een nieuw niveau van aanbidding. En ik zou ook willen zeggen, ik geloof dat God wil zeggen, het is niet wat jij hoeft te doen. Het is niet wat je als leiding hoeft te doen, niet door kracht of geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. En de Heilige Geest is die vloed die komt. En het is niet een vloed dat je denkt, oh jee, we worden bedolven. Het is een vloed die van beneden komt, die laag is. Maar dat neemt je mee als een tsunami in de dingen van God. En ik zou dat gewoon aan jullie mee willen geven vanochtend. Vader, we bidden dat u komt. Dat u opnieuw komt met een golf van uw beweging van de Heilige Geest. En dat u iets nieuws doet op deze plek en in dit huis. En dat u het doet. Dat wij niet hoeven trekken, dat wij niet hoeven duwen. Maar dat u het doet in Jezus' naam. En we zeggen welkom, Heilige Geest. We eren u in dit huis. U bent God op aarde sinds Christus ging. En we eren u vanochtend in alles wat u wilt doen en wat u wilt zeggen. En in deze tijd en we buigen ons voor u neer. Ik eer u, Heilige Geest. Wilt u spreken tot onze harten vanochtend? In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik wil graag met jullie lezen uit Job hoofdstuk 42. We hebben net gezongen het lied Vul mijn hart met uw glorie. En het is eigenlijk Vul uw huis met uw glorie. Of dit huis met uw glorie. Maar het is wel bijzonder om te zeggen Vul mijn hart met uw glorie. Want dat is nou precies waar het hoofdstuk over gaat en waar eigenlijk heel het boek Job over gaat. Het is fijn om weer bij jullie te zijn en het woord met jullie te mogen openen. U weet, ik ben graag iemand die gelijk met de deur in huis valt. Maar wat heerlijk om hier weer samen op te mogen trekken in de dingen van God. En Job hoofdstuk 42, Heer, vul mijn hart met uw glorie. Er staat er toen antwoordde Job, hoofdstuk 42, de Heer. En hij zei, ik weet dat u alles vermag. Bij u, zegt Job, is alles mogelijk. Geen plan is onmogelijk voor u. Als God op het toneel verschijnt, wat Job profeteerde in hoofdstuk 19 in zijn eigen leven. Als God op het toneel verschijnt, als God in het midden van zijn gemeente is, dan is alles mogelijk. Halleluja, amen. Dan is er niks voor de Heer onmogelijk. Want hij is God. En dan zegt hij, wie is hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis? En daar ga ik vanochtend iets over spreken. Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep. Dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. Maar dan zegt hij dit. Luister nu en ik zal spreken. Ik zal u ondervragen. Maak het mij bekend. Alleen door het luisteren van het oor had ik van u gehoord. Maar nu heeft mijn oog u gezien. En daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw op stof en as. Alleen van horen zeggen had ik van u vernomen. Zo zegt Job het in een andere vertaling, de NBG-vertaling. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen, maar nu heeft mijn eigen oog u gezien. Nu heeft mijn eigen oog u aanschouwd. Ik weet niet in wat voor situatie je in je leven bent. Misschien zeg je nou, Stef, het is een en al crisis en het is een en al strijd en er zijn stormen in mijn leven. Of misschien zeggen we van nou, met mij gaat alles goed, maar ik zie mensen om mij heen die door moeilijke situaties gaan, die door crisis gaan. Dus ik weet niet wat voor situatie je bent in je leven. Maar het boek Job wil ons profetisch perspectief geven op wat wij soms meemaken als kinderen van God. En ook wat de wereld misschien soms meemaakt, maar vooral kinderen van God kunnen meemaken. Het is alsof het boek Job onze ogen opent vanuit de geestelijke wereld, om ons vanuit boven te kijken naar onze situaties beneden. En alsof het boek Job ons perspectief wil geven op de crisis en de situaties waar we doorheen gaan als kinderen van God. En laten we eerlijk wezen, Job maakte wel wat mee. Ik zou je willen aanmoedigen om het boek helemaal gewoon in één ruk uit te lezen straks als je naar huis gaat. Of desnoods als je nog hier bent, gewoon even in de achterruimte ergens te gaan zitten en in het boek eens even helemaal door te lezen. Achter elkaar. Maar ik wil je vanochtend als het ware de theologie van dit boek geven. En die theologie is niet een theologie van de wijsheid in de bibliotheek. Maar het is een theologie en een gedachtegang die ons raakt in het bestaan van waar we zijn. Direct in het bestaan van waar wij zijn. Je zou kunnen zeggen, het is een pastorale theologie, zeg maar. We hebben er wat aan, meer dan alleen maar dat we in die bibliotheek zitten. Laten we eerlijk wezen, Job maakte wat mee, toch? Zie, de duivel die komt bij God. En God ziet de duivel komen in de troonzaal. Je denkt bij jezelf, wat moet de duivel nou in de troonzaal? Ik blijf daar toch weg en dat God hem naartoe laat. Maar de duivel komt bij God en die zegt, nou, ik heb de aarde doorkruist. Ik ben over de aarde geweest. Oh, zegt God gelijk. God begint gelijk. Dan heb je zeker mijn knecht Job wel gezien. God begint op te scheppen over Job. Er is niemand op aarde zo vroom, zo oprecht, zo godvrezend en wijkende van het kwaad als mijn knecht Job. Ja, zegt de duivel, ik heb de aarde doorkruist. Oh, zegt God, dan heb je Job waarschijnlijk wel gezien. Alsof God trots is op zijn zoon, zijn knecht Job. En dan zegt hij, niemand is heiliger dan hij. Ja, zegt de duivel. U bent niet goed bij uw hoofd. U denkt toch niet dat Job u gratis dient? Hij dient u omdat u hem zo zegent. U denkt toch niet dat iemand u ooit zal dienen als u die persoon niet zegent? U bent niet goed bij uw hoofd, u bent eigenlijk een dwaas. U denkt dat hij integer is. U denkt dat hij werkelijk u dient omdat hij gewoon u wil dienen, omdat hij met u rekening wil houden. Nee, hij dient u omdat u hem zo zegent. Nou, zegt God die Job kent. Nou joh, dan zullen we bewijzen dat het niet zo is. Tast hem maar aan. En dan lees je in Job hoofdstuk 1 hoe Job zijn kinderen kwijtraakt. Terwijl hij ze altijd heiligde voor de Heere God, raakt hij zijn kinderen kwijt. En hij raakt bijna al zijn knechten kwijt. Er blijven maar een paar knechten over. Of misschien maar één die de boodschap aan hem kon brengen dat hij zijn kinderen is kwijtgeraakt. En dan in Job hoofdstuk 2... Daar herhaalt de scène zich. En dan zegt God, nou oké, dan ga je maar een stapje verder tegen de duivel. Dan raak je zijn gezondheid maar aan. Dan neem je de rest van zijn leven ook. Maar je neemt zijn leven zelf niet. En dan lezen we in Job hoofdstuk 2 hoe Job failliet gaat. Hoe die in de schuldsanering terechtkomt. Hoe die zwaar in de financiële problemen terechtkomt. Hoe die ziek wordt. Sterker, hij was zo ziek dat zijn vrienden komen om hem heen zitten. Zijn drie vrienden, dat lezen we in de tekst. En die zitten 7 dagen en 7 nachten naar hem te staren. En ze herkenden hun vriend Job bijna niet. Je zou kunnen zeggen, Job die raakte verminkt. Hij was bijna onherkenbaar. En de wetenschappers hebben op basis van het boek Job hebben ze onderzocht wat voor ziekte Job moet hebben gehad. En ze zijn tot de conclusie gekomen dat het zoiets moet zijn als Pamphigus foliaceus. Misschien kunnen we het even herhalen met elkaar. Pamphigus foliaceus. Dan heb je wat geleerd. Ja, ik ben geen dokter. Dat is misschien maar goed ook. Pamphigus foliaceus. Goedemorgen, zullen we het even zeggen met elkaar? Pamphigus foliaceus. Ja, die is mooi om mee naar huis te nemen. Job die had vreselijke symptomen. En hij beschrijft ze zelf. Ontstoken zweren. Hij had ontstekingen. En zweren die ontstoken waren. Hij had hevige koorts. Hij had jeuk. Hij had verlies van eetlust. Dat is het innerlijke proces wat er bij hem gaat. Dus hij had depressie. Krachteloosheid. Ademhalingsmoeilijkheden. Dat is lastig. Hij had iets van wat lijkt op een zware astma. Hij was zwart onder de ogen. Zeg maar niet zo erg als ik vanochtend. Zeg maar, of misschien wel erger. Nee, grapje. Slechte adem, dus dat betekent dat hij innerlijk een rottingsproces had, zeg maar, in zijn darmen. En ik neem altijd wat luchtverfrissers mee, dat als jullie straks met me praten, zeg maar. Hebben jullie ze ook bij of niet? Misschien tegen degene die naast je zit even zeggen, heb jij een luchtverfrisser bij je? Je kan er wel één gebruiken, zeg maar. Nee. Ja. Gewichtsverlies, voortdurende pijn, kokende ingewanden. Dan slaap je ook slecht. Brandende beenderen had hij. Rusteloosheid, zwarte huid, loslatende, degenererende huid. En het ergste wat ik er altijd als laatste bij zeg, misschien dat je denkt, die wil ik niet horen. Hij had steenpuisten waar de maden uitkropen. Ja, eet u smakelijk. Toch die luchtverfrisser maar even in je zak houden. Nou, even niet. Hij was vreselijk ziek, hij was verminkt. verminkt als zijn vrienden 7 dagen naar hem staren. In verbijstering, ademloos, zwijgzaam. Wat is er met jou gebeurd? En dan zegt zijn vrouw, vervloek God en sterf. Die vrouw van Job die is denk ik verkeerd begrepen. Sommige van de kerkvaders hebben vreselijke dingen over haar gezegd. Sommigen die zeiden, die kerkvaders die zijn eigenlijk die vrouw van Job is eigenlijk de stem van de boze. Precies, die zei eigenlijk precies wat de boze wilde dat Job zou doen. Namelijk dat hij God vaarwel zou zeggen en zou sterven. In plaats van dat hij met God rekening zou houden. Sommige kerkvaders zijn denk ik vergeten te zien dat die vrouw met haar man rouwde om het verlies van al haar kinderen. En zijn misschien wel vergeten dat deze vrouw naar haar man keek en hem verminkt zag. En alles kwijt was geraakt met hem. In de strijd die er was tussen God en de duivel, waar Job de inzet, de pion van werd. Dat ook die vrouw alles is kwijtgeraakt wat ze had. De kinderen die ze op de aarde had gezet. De knechten, de bezittingen. Dat ze samen in de faillissement zaten. En dat Job zo vreselijk leed en was verminkt. Dat die vrouw daar in haar eigen crisis moet hebben gezegd. Zeg God toch vaarwel en sterf. En we lezen daarna niks meer over die vrouw. We lezen over de vrienden van Job dat zij zeg maar, zich moeten bekeren van hun verkeerde gedachten naar Job en hun verkeerde uitingen naar Job. Maar die vrouw van Job die komt in het verhaal niet meer voor. Job krijgt daarna weer nieuwe kinderen. En we lezen niks meer over haar dat zij zich moest bekeren. Dus misschien dat we met die vrouw sympathie zouden moeten hebben. En empathie voor wat zij met haar man meemaakte. Terwijl het een strijd was die niet om haar ging. Maar om haar man en om haar man zijn vroomheid en zijn oprechtheid. En zijn godvrezendheid. En je zou kunnen zeggen zijn heiligheid. En dan zou je zeggen, nou oké, daar zit je dan in je ellende. Maar het punt is, Job die zegt, zouden wij van de Heer het goede aannemen en het kwade niet? Dat is een lastige voor onze evangelische broeders en zusters, want God heeft toch niet het kwaad bedoeld en daar zal ik zo wat over zeggen. Maar Job die zegt, Heere, al neemt u alles van mij weg, ik wil u zegenen. En dan staat er en Job knielde neer en hij zegende God. Er wordt het woord in het Hebreeuws gebruikt, barach. In stilte knielen en zegenen betekent dat en hij zegende God. En midden in zijn crisis, midden in dat hij in de schuldsanering zit, midden in dat hij zo vreselijk ziek is, midden in dat hij al zijn kinderen is kwijtgeraakt en dat zijn vrienden naar hem zitten te staren, buigt hij neer en dan is hij de aanbidder waar God naar op zoek is. En de aanbidder die God van ons wil maken, wat voor crisis we ook zijn, wat voor situatie we ook meemaken, de aanbidder die God van ons wil maken, is dat zelfs als ons alles zou worden ontnomen, we toch op onze knieën kunnen gaan en zeggen, Heere, ontneemt u mij mijn zegen. Ik zegen u. Alsof God daar in de tekst wil laten zien, zou je niet zoals Job willen reageren, in wat voor situatie je ook bent, dat je tegen de Heere God zegt, wat er ook gebeurt, ik zal een aanbidder zijn door alles heen. U mag mijn hele leven mag u nemen. U mag alles hebben. Ik wil alles aan u geven. Alles mag van u zijn. Zelfs als u alles van mij wegneemt. Er staat er dat Job knielde en hij zegende God. Je zou kunnen zeggen, hij gaf de laatste zegen die hij nog had weg aan hemzelf, aan God zelf, namelijk zichzelf. Wat een altaar van aanbidding in de midden van je diepste crisis. Want laten we eerlijk wezen, Job was heiliger dan iedereen, maar hij leed erger dan ons allemaal. Wie heeft meegemaakt wat Job heeft meegemaakt? Ik denk dat Jezus iets ergers heeft meegemaakt. En soms denk ik wel eens misschien dat Job een voorafschaduwing is van Jezus die heiliger was dan iedereen. En toch leed dan ons erger allemaal. Soms denk ik ook wel eens misschien dat Job een type is van het volk Israël dat ook zo vreselijk door de generaties heen geleden heeft. Maar de crisis van Job hield niet op met alles wat hij kwijtraakte. Het lijden begon wel misschien nog verder te gaan in dat Job totaal in het duister tastte waarom die meemaakte wat die meemaakte. Zie, wij lezen die eerste 2 hoofdstukken. Wij lezen met de ogen van God wat daar gebeurde in de geestelijke wereld. Maar Job wist het niet. Job tastte in het duister van wat hij meemaakte. Sterker nog, de vrienden van Job die kwamen om hem te troosten, die tasten ook in het duister waarom Job overkomt wat hem overkomt.
En die vrienden van Job die trekken hele snelle conclusies. Dat zijn echte Jobs vrienden. Jobs vrienden trekken altijd hele snelle conclusies. Die vrienden van Job die trokken onmiddellijk de conclusie. En in de hoofdstukken vanaf hoofdstuk 4, nadat Job eerst zijn geboortedag vervloekt en in depressie belandt, beginnen die vrienden hem aan te klagen. En die beginnen hem te verwijten, die beginnen met de vinger te wijzen. En die zeggen, lees het maar in hoofdstuk 4, heb je ooit een onschuldige zo omzien komen? Wie kwam ooit onschuldig om op deze manier? Er moet wel wat mis met jou zijn, Job, dat jij zo vreselijk lijdt als dat jij nu lijdt. Wat heb je gedaan? Kom ermee tevoorschijn. Kom tevoorschijn met je zonde, want je ziekte is het gevolg van je zonde. En je ellende is het gevolg van je ongerechtigheid. Er is ongerechtigheid in je leven, daarom lijd je zo. En dan wijzen ze met de vinger naar hem. Dus Jobs lijden ging door met de psychologische oorlog die zijn vrienden met hem voerden op basis van hun eigen kennis en wijsheid en inzicht die ze in die bibliotheek in de boeken hadden ontdekt. Zo ongeveer moet het zijn geweest. Wat een ellende. Maar in Job 19 profeteert Job zijn eigen uitkomst. En wij zingen het vaak in onze samenkomsten. Allereerst zegt Job tegen zijn vrienden aan het begin van hoofdstuk 19. Zijn jullie nou mijn vrienden? Ik dacht dat jullie gekomen waren om mij te troosten. Maar jullie zijn gekomen om mij te kwellen met jullie aanklachten en verwijten. En met jullie beschuldigingen aan mijn adres. Zijn jullie eigenlijk wel mijn vrienden? Ontferm je nou over mij? Maar dan zegt hij dit. Ergens halverwege in het hoofdstuk 19. Lees het maar. Dan zegt hij dit. Maar ik weet, zegt hij. Mijn losser leeft. En hij zal ten laatste op aarde verschijnen en mijn eigen oog zal hem zien. Wat wij zingen, mijn verlosser leeft. Toch, we zingen dat lied, waar Christian? Ja, dat komt uit Job hoofdstuk 19. Maar ik weet, mijn losser leeft en hij zal ten laatste op aarde verschijnen en ik zal hem met eigen oog zal ik hem zien. En hij zal voor mij opkomen. En het gebeurt, hij profeteert alvast zijn eigen uitkomst. En misschien profeteert hij daar ook al van de komst van de Messias, Jezus Christus, de verlosser die kwam op aarde. Dus Job is een profetisch boek dat al vooruitwijst naar de komst van Jezus. Zie, de schrijver van het boek Job probeert een bijdrage te doen aan de wijsheid die er was in Israël. Die wijsheid die was geschreven door de theologen in de bibliotheek. Die met hun eigen logica nadachten over het lijden, waarom het kwaad goede mensen treft. Waar het boek Job eigenlijk over gaat. Niemand was heiliger dan hij en toch leed hij erger dan ons allemaal. En de theologen in de bibliotheek dachten na over het probleem waar we gewoon geen antwoord op hebben. Nog steeds niet. Een van de drie dilemma's in de theologie is hoe kan het nou dat het kwaad goede mensen treft? En hoe kan het dan dat God niet ingrijpt, terwijl hij toch zo goed is? Terwijl hij zo rechtvaardig is? Terwijl hij almachtig is? Dat God niks doet aan het kwaad dat mensen overkomt en dat ook goede mensen overkomt. Zie, wij hebben allemaal niet zoveel medelijden met Jozef Stalin of met Adolf Hitler, die vreselijke dingen hebben gedaan of in gang hebben gezet. Maar we hebben het allemaal heel moeilijk. Ook de wereld heeft vaak het heel moeilijk met het lijden van goede mensen. Dan kan je natuurlijk zeggen, ja, maar wie is er goed? Ja, niemand is goed dan God alleen, zei Jezus. Maar als toch niemand goed is, waarom overkomt dan sommigen zo'n vreselijk kwaad en anderen niet? En de Bijbel schrijft daarover. De Bijbel heeft het over de voorspoed van de goddelozen. Asaf in Psalm 73 zegt, bijna was ik uitgegleden, zegt Asaf, de aanbidder. Asaf, Heman en Jedutun, bijna was ik uitgegleden, want ik zag de voorspoed van de goddelozen en ik die probeer met God rekening te houden, mij overkomt telkens weer zo'n strijd en zo'n kwaad en bij hun gaat het alleen maar goed. De voorspoed van de goddelozen is bijna mijn ondergang geworden, dat ik bijna mezelf in een leven van zonde zou hebben gestort en uitgegleden was, want waar heeft het nou nog voor zin om Jezus te dienen, waarom heeft het voor zin om God te dienen als zij zoveel succes hebben? Maar dan bedenkt hij zich en dan zegt hij, nee, maar ik wil toch rekening houden met God. Ik wil hem niet verlaten, zoals Job ook nooit zou doen. En dan tegelijkertijd spreekt de psalmen over de rampspoed van de rechtvaardigen. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardigen. Maar uit die alle redt hem de Heere. Amen. Er is een dilemma in de Bijbel. Hoe kan het dat het kwaad goede mensen treft? En dan was de wijsheid, dan moet er wel wat mis met jou zijn. Je zou kunnen zeggen, die Jobs vrienden, die zijn als het ware de echo van de theologen in de bibliotheek, die snelle conclusies trekken en die met een abstracte wijsheid komen waar de normale mens in zijn situatie eigenlijk helemaal niks aan heeft. Waar je helemaal niks aan hebt, dan moet er wel wat mis met mij zijn. Zie, het boek Job gaat eigenlijk in op het dilemma wat we noemen de theodicee. Dat is een goede om te onthouden. De theodicee, de rechtvaardige God. De God die absoluut goed is, die absoluut almachtig is en die absoluut rechtvaardig is, maar die dan toch op de een of andere manier niet ingrijpt in het lijden van onschuldige mensen. Dan wil ik erbij zeggen dat als je verkeerde keuzes maakt, dan kom je misschien ook in een crisis terecht. En als je dan in die crisis bent, dan zou je bij jezelf na moeten denken en zeggen, hoe ben ik hier terechtgekomen? Misschien heb ik de verkeerde keuzes gemaakt. Wat je zaait, zul je oogsten. Is een principe van de orde van God. Je zou kunnen zeggen, wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. Dus het is goed om naar je leven te kijken en te zeggen, zijn sommige problemen die mij overkomen, problemen die ik zelf heb gecreëerd. Maar dat is niet waar het boek Job over gaat. Het boek Job gaat eigenlijk in op de vraag die de discipelen later aan Jezus zouden stellen in Johannes 9, bij de blindgeborene. Als Johannes 9 leest, dan lees je daar, meester, wie heeft gezondigd? Deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? En de rabbijnen hadden in die tijd het principe ontwikkeld dat hij blind geboren moet zijn omdat hij in de baarmoeder al gezondigd kon hebben. Ik weet niet, kan je nog herinneren dat je in de baarmoeder van je moeder zat of niet? Lekker warm. Eén keer trekken en je hebt suderans en twee keer trekken en je hebt spinazie, zeg maar. Dat deed ik hoor, ik weet het nog. Ik denk, oh één, up, en dan ging er een belletje boven, zeg maar. Nee, een grapje. En Jezus zegt, geen van beiden, nog hij, nog zijn ouders hebben gezondigd, maar de werken Gods moeten in hem openbaar komen. Met andere woorden, de blindheid van de blindgeborene was Gods gelegenheid om hem te genezen en zijn kracht te laten zien. En het gebeurde ook in Johannes 9, maar lees dan naar de reactie van de schriftgeleerden en fariseeën, die dan kwaad worden en nijdig worden in hun religieuze geesten, die altijd nijdig worden, en die dan vervolgens zeggen, het kan niet wat jou is overkomen dat je genezen bent, want jij bent een zondaar, je bent helemaal in zonde geboren en daarom was je blind. Ze zeggen het. Lees het maar in hoofdstuk 9 van Johannes. En eigenlijk gaat het boek Job over datzelfde onderwerp. Dus wat wij doen en wat de wereld ook doet buiten ons christenen. Dus wij doen een paar dingen om een antwoord te geven op dit dilemma. Als God absoluut rechtvaardig is en absoluut almachtig is en absoluut goed is en toch onschuldige mensen lijden en God niet ingrijpt, hoe zit het dan? Nou, zeggen sommigen, God is misschien niet wie wij denken dat hij is. Of God is misschien niet wie hij zegt dat hij is. Of hij is misschien toch niet wie hij voordoet dat hij is. Sommigen passen hun definitie van God aan. Sommigen beginnen te twijfelen aan hun godsbeeld. En ze zeggen, misschien is hij toch niet zo rechtvaardig als dat hij zegt dat hij is. Of misschien is hij toch niet zo goed als die zegt dat hij is. En schuilt er in hem een demonisch kwaad, wat ook de reden is waarom we kwaad in de wereld is, waarom de duivel daar is gekomen. Of ze zeggen, misschien is God toch niet zo almachtig als dat wij zingen dat hij is. Ze passen hun godsbeeld aan. Er was een evangelische theoloog, daar hoorde ik van. En die man was oprecht in zijn wandel met God. En op een zaterdag was hij in zijn tuin was hij bezig. En toen zag hij hoe voor zijn ogen zijn dochtertje overreden werd door een auto of door een vrachtwagen. Ik weet niet meer precies hoe het verhaal was. En ze stierf daar ter plekke in zijn armen. Terwijl die daar zich nog probeerde te ontfermen om haar leven te redden. Een vreselijk kwaad. Wat iemand overkwam die juist met de dingen van God bezig is als evangelische theoloog. En hij raakte zo in een diepe crisis door zijn rouw en het verlies, dat hij begon te twijfelen, is God eigenlijk wel wie ik altijd onderwijs en predik als theoloog dat hij is. Dus hij paste zijn definitie en zijn godsbeeld aan. En dat is misschien precies wel wat de boze wil, want de boze is al vanaf Genesis 3 bezig te proberen ons godsbeeld te verdraaien, zodat we hem niet helemaal zullen vertrouwen en op onszelf zullen vertrouwen en bij onze eigen ideeën zullen gaan. Dan heeft de boze zijn doel bereikt. Hij zei eigenlijk zoiets als dit. God heeft twee polen. Hij heeft twee kanten. Eén pool is de pool die er actueel al is. Maar een andere pool van God is de potentiële pool die nog moet worden. Dus hij zei zoiets als wat we noemen emanational panentheïsme. Dat mag je weer gauw vergeten. Als je het wilt, dan geef ik je mijn aantekeningen. Ingewikkelde term. Maar hij paste zijn klassieke theïstische godsbeeld aan. En hij zei nee, hij zegt God is zelf nog niet wie hij wil zijn. God is zelf nog niet, zeg maar, helemaal wie hij bedoeld is om te zijn. Wij denken wel dat hij God is, maar hij is zelf, moet hij nog worden. Hij is er al een stukje, maar hij is er nog niet helemaal. Hij heeft een pool die nog potentieel is. Hij kan nog absoluut almachtig worden. En hij kan nog absoluut goed worden. En hij kan nog absoluut rechtvaardig worden. Maar hij is het nog niet. En Calvijn die kwam, en die was natuurlijk al veel eerder, en die zei, nou weet je wat het is? God heeft niet twee polen, zei Johannes Calvijn. Nee, zei Calvijn, hij zei, God heeft twee gezichten. En dan gebruikte de Deuteronomium 29 vers 29 voor, waar gesproken wordt dat God een geopenbaarde waarheid heeft en dat er ook nog verborgen dingen in God zijn die de mens niet kan kennen en aan wie het ook niet aan de mens is gegeven om die te kennen. Maar hij zei eigenlijk, God heeft dus twee gezichten. Hij heeft een geopenbaard gezicht en hij heeft een verborgen gezicht. Met andere woorden, het geopenbaarde gezicht, dat is goed, wat Jezus ons liet zien, dat de Vader absoluut goed is en absoluut machtig is, dat hij grote wonderen doet, maar hij heeft een verborgen gezicht met andere motivaties, die andere plannen hebben, andere agenda's hebben voor de mensheid. Dus God is eigenlijk niet wie hij aan ons heeft geopenbaard, of tenminste, hij is dat wel, maar niet geheel. En het probleem is dan, als we daarmee beginnen, als we die kant op gaan, dat we beginnen te twijfelen aan wie God zelf is, kunnen we hem dan nog wel vertrouwen? Is God dan misschien zelf af en toe nog chagrijnig, zeg maar? Of is die wisselvallig? Kun je dan wel helemaal spreken over God die God is, in de zin van dat wij de term God begrijpen? Als God God is, dan is hij toch absoluut almachtig en absoluut alwetend en absoluut goed en absoluut rechtvaardig. Ook al begrijpen we dan niet helemaal wat ons overkomt, dat is dan toch wel heel erg waar. En als hij zo niet is, dan wil ik mijn leven niet aan hem geven. Dan kan ik hem niet vertrouwen. Dan wordt het allemaal heel erg lastig. En dan is God misschien zelf wel aan omstandigheden onderhevig. Anderen die beginnen te twijfelen aan zichzelf. Anderen beginnen te twijfelen aan de ander. Sommigen die zijn als de Jobs vrienden. Er moet wel wat mis met je zijn. Nee, zeiden de Joodse rabbijnen in de tijd van Job en ook later. God is absoluut almachtig. En hij is absoluut goed. En hij is absoluut rechtvaardig. Er is in hem geen enkel kwaad. En er is in hem geen enkele onrechtvaardigheid. Je kunt geheel op hem terugvallen. Amen. Je kunt helemaal op hem vertrouwen. Hij heeft de regie over alles. Wat ook het boek Job laat zien. Dus, zeiden ze, moet er wel een zonde in je leven zijn waarom je ziek bent. Dus moet er wel een ongerechtigheid in je zijn waarom God die ziekte heeft toegelaten. Of die situatie heeft toegelaten. En ik heb gemerkt dat heel velen van ons, ook in onze kringen, datzelfde denken. Zou er misschien nog een zonde in mijn leven zijn? Dat is altijd een goede vraag om je te stellen, omdat je ervan kunt bekeren. Maar waarom overkomt mij dit? Misschien moet ik nog bevrijd worden van een demon. Het is altijd goed om bevrijd te worden van demonen. En anderen zeggen, nou, je hebt niet genoeg geloof waarom je niet geneest. We moeten meer geloof hebben, we moeten harder bidden, we moeten harder vasten, we moeten ons van zonde bekeren. En het zijn allemaal goede dingen, maar soms denk ik wel eens, het is van kracht naar kramp. In plaats van kramp naar kracht. Als niemand zonder zonde is, zeg ik dan, waarom is dan toch niet iedereen ziek? En als lijden de straf van God is over zonde, waarom spreekt de Bijbel dan, heb ik al gezegd, over de voorspoed van de goddeloze en de rampspoed van de rechtvaardige? Zie, het boek van Job toont juist aan dat er niemand zo rechtvaardig en heilig en godvrezend en wijkende van het kwaad was als hij. En toch dat hij erger leed dan iedereen. Dan weer andere mensen die zeggen, nou, God is oké, de mens is oké. Maar die passen hun definitie van goed en kwaad aan. Die zeggen, nou, wat wij ervaren als kwaad is in wezen goed. En dan zou ik daartoe willen voegen, nou, misschien wat jij ervaart als goed is dan misschien in wezen wel kwaad. Je zou kunnen zeggen, we halen de twee door elkaar. Dan verdwijnt dus de hele morele ruggengraat. Dan is het zo dat onze menselijke beleving in wat kwaad is, ineens misschien toch wel goed is. En dan wordt het heel erg lastig. Want dan zijn we onze morele ruggengraat kwijt. Je zou kunnen zeggen, dan kunnen we ons rechtssysteem afschaffen. Dan hebben de mafiosi het gewoon voor het zeggen. Want wie zegt dan dat het kwaad dat zij doen, zeg maar, dat het kwaad is. Dan zouden we het politiesysteem af kunnen schaffen. Dan kunnen de rechters naar huis, dan kunnen de advocaten naar huis. Dan hebben we straks helemaal geen goed en kwaad meer. Of niet meer wat wij altijd beleven als goed en kwaad. Dan kan alles gebeuren wat iedereen wil dat er gebeurt. Dan kan iedereen eigenlijk voor zichzelf gaan leven. En dan hebben de machthebbers vrij spel. En dan is het einde zoek, toch? Dan zou de hele kosmos komen te schudden. Misschien wel juist onder de zonde waar ons we toch met elkaar van zouden moeten bekeren. Maar het verhaal van Job komt dan met troost. Het komt bij de gewone man. En de schrijver van het verhaal van Job zegt, ik zal je een verhaal vertellen waar je broek van afzakt. Zeg maar. Ik zal je de wijsheid laten zien van God. En laat me dit zeggen. Je zit natuurlijk op het antwoord te wachten. Waarom was het dan? Ik heb een antwoord. We weten het niet. We weten een aantal dingen. Maar we weten het niet. We weten dat God goed is. Amen. We weten dat hij almachtig is. Amen. En we weten dat hij rechtvaardig is. Amen. Maar we weten niet precies hoe het in elkaar steekt. Amen. Jullie zitten mij aan te kijken, waar heeft die man het over? Of je zit mij aan te kijken en je denkt van, ja, maar je zou toch ons het antwoord geven op die ingewikkelde vraag? Ik wil je 5 dingen meegeven om over na te denken. 5 dingen die de tekst van Job ons laat zien. 5 dingen die ik je mee zou willen geven om je profetisch perspectief te geven op het leven waarin je bent. Want jullie hebben gezegd, ik wil God dienen met alles wat ik heb. We hebben het gezongen net in de aanbidding. Ik zou je 5 dingen mee willen geven om over na te denken. En met elkaar straks te spreken bij de koffie. Allereerst, het boek Job begint met ons te laten zien dat er een werkelijkheid is die veel groter is dan de werkelijkheid die we met ons natuurlijk blote oog zien. De tekst laat ons zien dat er een geestelijke wereld is achter de horizon, zou Prediker later ook schrijven. Een realiteit die de gewone mens niet ziet, maar die God ons vanaf de eerste hoofdstukken van het boek Job laat zien. Kijk nou, zegt God, naar wat er gebeurt in die geestelijke wereld. Hij probeert het ons te laten zien. Het is alsof je getransporteerd wordt naar de troonzaal en van boven naar beneden kijkt naar de realiteit. Wat er op aarde gebeurt, heeft een oorsprong in de hemel. Er is een strijd gaande in de geestelijke wereld en de mens die met God leeft, is daarvan de inzet. Job wist het niet, maar wij weten het wel. En God vertelt ons dat verhaal in de boeken van de schrift om ons wijs te maken dat wij kijken met de ogen van God naar onze natuurlijke omstandigheden. En de vrienden van Job wisten het ook niet en die moesten daarna nog over de knie bij God. En Job moest voor ze bidden toen het allemaal goed kwam. Maar de tekst laat ons zien, er is een werkelijkheid die veel verder gaat dan de werkelijkheid die je kunt zien. Achter de horizon is een dimensie. En die dimensie beïnvloedt wat er onder de horizon is. En dan het tweede wat de tekst ons laat zien, misschien wel de belangrijkste daarbij om te onthouden is, de boze baalt. Halleluja. Als jij een aanbidder bent, dan spring je in het oog bij God. Dat laat de tekst zien in hoofdstuk 1. Hij schept op over zijn knecht Job. Maar je springt ook in het oog van de duivel, want die heeft je ook gezien. En zijn legers. En als jij een aanbidder bent en je geeft je leven aan Jezus, dan baalt de boze. Je bent hem een doorn in het oog. Amen. En mogen die blind worden. Hij baalt ervan. Je irriteert hem. Want hij wil hebben wat jij aan God geeft. Hij wil die aanbidding, wil die hebben die God krijgt van jou als je een aanbidder bent en met God rekening houdt. Zie, de duivel zegt, ik zal mij verheffen en boven de sterren Gods mijn troon oprichten. Ik zal mij aan de Allerhoogste gelijk maken. En in Matteüs hoofdstuk 4 bij de verzoeking van Jezus, dan lezen we hoe de duivel daar bij Jezus komt. En dan probeert hij Jezus te verleiden, zeg maar, de laatste Adam die niet zwichtte voor de eerste Adam. Maar, of voor de zonde zoals de eerste Adam. Maar dan probeert hij daar met misleiding te komen. Maar uiteindelijk zegt hij tegen Jezus, dit alles zal ik u geven, de koninkrijken van de wereld, als je je aan mij onderwerpt en mij aanbidt. De duivel laat daar zien in Matteüs 4 dat hij de aanbidding wil hebben die Jezus aan de Vader wil geven en die wij aan God geven. En wanneer je een aanbidder bent, dan ontketen je een geestelijke strijd. Want dan zegt de duivel, die man, die vrouw, die wil ik kapot maken, omdat hij rekening houdt met de Heere God. Het derde wat ik zou willen zeggen, stop met te twijfelen aan jezelf als je in een crisis bent. Stop met te twijfelen aan anderen en met de vinger te wijzen. En steeds jezelf of anderen de schuld te geven van de strijd. Er is niks mis met je. Er is niks meer mis met je dan met de mensheid in zijn totaal in de gebroken wereld. Stop ermee de oorzaak bij jezelf te zoeken. En stop ermee te denken dat er iets mis met je is. Job was heiliger dan iedereen, zegt de tekst. Toch leed hij erger dan ons allemaal. En alle die godvruchtig willen leven, zullen we strijd meemaken. Die menselijke wijsheid waarmee we proberen het probleem van onze situatie op te lossen als die moeilijk is, die schiet tekort. Daar is de wijsheid van de hemel waar we nog niet helemaal zicht op hebben. Dat God dingen toestaat, dat er een strijd is, dat ons dingen overkomen om allerlei redenen. Maar die wijsheid van mensen schiet tekort. Kunnen wij ons erbij neerleggen zoals Job zich erbij neerlegde? En zei, Heere, u heeft gegeven en u heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Kunnen wij in het diepste van de crisis onze knieën voor hem buigen en die aanbidder zijn die zegt, ik begrijp u niet, maar ik bemin u wel. En ik wil u met heel mijn leven, wat voor strijd er ook is. Ik kan me nog herinneren dat ik Agnes leerde kennen. Mijn vrouw, jullie hebben denk ik haar wel eens ontmoet. Je denkt misschien, Stef, jij bent ook zo'n bibliotheektheoloog. Maar ik weet waar ik over spreek. Ik spreek uit de realiteit van ons eigen leven. Elke dag. Vanochtend nog, gisteren nog. En ik weet morgen ook. Ik ben getrouwd met een vrouw die al 52 jaar ziek is. Agnes is al denk ik tussen de 5 of 10 keer in de hemel geweest en weer teruggekomen. Ze heeft in de eerste 20 jaar van haar leven heeft ze bijna doodervaringen gehad, zeg maar. Waar ze teruggestuurd werd naar haar lichaam. Ze heeft al van alles meegemaakt. Ze heeft astma, allergie, infecties. Ze zit permanent aan de prednison om de allergieën te onderdrukken. Er is eigenlijk altijd strijd. Elke dag weer opnieuw is er voor ons een uitdaging om op de Heere God te blijven zien en niet in wanhoop neer te zinken. Elke dag. En ik kan me nog herinneren toen ik haar leerde kennen, dat ze een keer naar voren ging om gebed te krijgen voor genezing. Ik geloof dat het bij het opwekkingsfestival was. Zie, Agnes ervaart als de kracht van God net genoeg, zeg maar, om hier te blijven. En net te weinig om helemaal gezond te leven. Zo ongeveer is het. En toen ging ze naar voren in die samenkomst en ze vroeg om gebed. En toen was er een man en die bad met haar en die zei tegen haar, of die wilde niet met haar bidden. Hij zei tegen haar, ik bid niet met jou, want de reden waarom jij ziek bent, is omdat je zonde in je leven hebt. Ja, En we hebben demonen geprobeerd bij eruit te drijven, waarvan ik me nu afvraag, waren die er eigenlijk wel? En we hebben gevast, gebeden, we zijn naar genezingssamenkomsten geweest, talloze. Maar ze is nog steeds ziek. En wij proberen de oorzaken vaak te zoeken bij onszelf. Nou, er is misschien iets anders aan de gang, wat zij niet begrijpt en wat ik niet begrijp. Maar God regeert. En hij is absoluut goed. En hij is absoluut almachtig. En hij is absoluut rechtvaardig. En ik weet, mijn losser leeft. En hij zal ten laatste op aarde verschijnen en ingrijpen. Nu of straks bij de wederkomst. En dan zal ik een gezonde Agnes hebben. En ze zal in een verheerlijk lichaam rondspringen over de gouden straten van Jeruzalem. Halleluja. Ja, echt. Halleluja. Amen. Yes. En tussen nu en dan, zeg ik als vierde punt, er is hoop. Er is hoop. Vul dit huis met uw glorie. De crisis kan de plek worden van Gods kracht. En dat is precies wat Job overkwam. Want op een gegeven moment komt er een andere vriend bij, Elihu, en die is een aanbiddingsleider. Hij had misschien geen piano erbij, maar hij was wel een aanbiddingsleider. En die begint hem weer terug te brengen in zijn blik op God. En te zeggen, Job, laat het nou eens allemaal los en kijk weer terug naar de hemel. En precies in die plek van aanbidding waar Job dan in terechtkomt, daar komt God naar beneden in een storm en die laat zichzelf aan hem zien. En op het einde van zijn crisis, dan grijpt God in en dan geneest God hem. En dan ziet hij God en dan zegt hij, mijn eigen oog heeft u nu gezien. Zie, er is hoop. Want de plek van je crisis kan de plek worden van Gods kracht. En als je blind bent, dan is het voor God een gelegenheid om je te laten zien en zijn kracht te laten zien aan je omgeving. Zelfs in je crisis komt Gods kracht. En als Gods kracht je neemt, dan zal iedereen ervan getuigen dat Jezus leeft en nog steeds in mensenlevens ingrijpt. Amen. Dus ik zou je willen zeggen, misschien is de crisis een gelegenheid voor jou en mij om dieper onze wortels te laten schieten in de bronnen van aanbidding. En in de bronnen van God. En in de bronnen van het spreken van God. En in de ontmoeting met God. Misschien is de crisis de plek waar je hem oog in oog zult gaan zien zoals hij werkelijk is. Halleluja. En ik weet waarover ik spreek. Dus mijn vraag aan je is, wie mag God voor je worden in deze tijd? En als je misschien zegt, nou, bij mij gaat alles goed, dan wil ik dat je dit herinnert straks als je een keer in een crisis bent. Wie mag God voor je worden in deze tijd? Welke waarden worden gescherpt? Welke definities worden herschreven? Hoe wordt je godsbeeld gevormd door wat je meemaakt? Hoe diep mag die bij je gaan? Want God is zo goed. Hij kan met een kromme stok een rechte slag slaan. En hij kan het positieve tevoorschijn laten komen uit het negatieve. En de duivel baalt, maar God bepaalt. Amen. De duivel baalt, maar God bepaalt. En wie bepaalt, die betaalt. Daarom zeg ik, geef niet op. Ik zou willen zeggen, grijp de volharding van Job. Wat Jacobus later schrijft in hoofdstuk 5. Grijp de volharding van Job. Let op de uitkomst van zijn crisis. Want hij houdt je vast. Zelfs al laat hij de duivel toe. Hij houdt je vast. Hij zal je niet toestaan dat je leven wordt geroofd. Dus grijp de volharding van Job. Blijf in volharding een aanbidder op de plek waar je bent. En geef nooit op. Het zal goed komen. En je zult met hem overwinnen. Amen. Amen. Ik hoop dat het een boodschap van hoop voor je is vanochtend. Misschien zeg je wel, nou, dit is voor mij. Dan zullen we samen bidden, goed? Vader, ik bid op dit moment dat we de volharding van Job zullen grijpen. En ik bid, Heer, op dit moment, Heer, dat we uw perspectief op onze omstandigheden zullen hebben. En willen zeggen, Vader, al is er rampspoed, met u is er altijd overwinning. En misschien gaat het van rampspoed naar voorspoed. Heer, maar het is aan u om te regeren over onze levens. Vader, wat ons ook overkomt, wat ons ook gebeurt. Vader, we willen onszelf geven als harten die vol worden van uw glorie. En laat de crisis dan maar de plek worden waar uw kracht laat zien met alles, Heer, wat we nodig hebben. U weet precies, Heer, wie u bent. En ik bid voor de geest van volharding om te komen over een ieder van ons hier. De Heilige Geest van volharding. Vader, want we zien u in die andere dimensie. En Heer, we zijn blij dat we een doorn in het oog van de boze mogen zijn. Zonder dat we daarop uit zijn, maar we willen u alle aanbidding geven die u toekomt. We willen u ons leven geven. We willen onze knieën voor u buigen. We willen u zegenen zoals u bent. U bent goed. U bent almachtig. U bent rechtvaardig. U regeert de natieën en u regeert ons leven. En u regeert in Loppersum en u regeert ons hart. Jezus Christus, Zoon van de levende God. U bent welkom om ons te nemen. En ons in de volgende fase te brengen van ons bestaan. En Heer, zelfs al gaan we door de crisis. Kom met uw kracht, Heer. Kom met uw glorie, Heer. Laat dit huis vol zijn van u. En nooit zullen we opgeven. Maar we zullen u vasthouden. Halleluja.